Maranatha, blijf ons wachtwoord. Amen, ja, Heer Jezus, kom. En eigenlijk is dat afsluiting van Hooglied ook. Het proto-Maranatha. Want hij zal komen. En hij komt niet alleen. Ja, wij zijn zijn lichaam. Daar sloten we het vorige blokje mee af. En die band die is onlosmakelijk. Die is zeer sterk. Het is een organische band. En wij zijn dus niet de bruid, maar wij zijn het lichaam van de man. En wij vormen de mannelijke zoon. En Christus is natuurlijk voortgekomen. Hij is in deze schepping gekomen en vervolgens de eersteling van de nieuwe schepping. Maar daarmee is er dus ook een nieuwe generatie. Maar er zal dus ook een nieuwe generatie van Israël verschijnen. Dat is wat je inderdaad heel mooi terugvindt in Jesaja 62. Er is een status, maar uiteindelijk heb je met een generatie daarna te maken. Met een nieuw begin. Maar liefde is het dus. En God zal zijn volk dus niet verstoten. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste boodschappen uit Hooglied. Hij zal komen. En de liefde zal weer bevestigd worden. En niet in de laatste plaats, omdat de vrouw uiteindelijk zal zoeken en zal vinden. Zij zal de naam des Heren aanroepen. Zij zal haar man zoeken en aanroepen. Kom. Maar deze vrouw, die moet zelf dan ook komen vervolgens. Maar God blijft genadig, ook in deze tijd van afwezigheid. En nu trek ik het gelijk naar onze dagen. Hij is nu afwezig. Maar hij zal komen en hij blijft genadig en trouw aan zijn volk. Er staat in Romeinen 11 vers 1 volgens mij. Heeft God dan zijn volk verstoten? Hè? Volstrekt niet. Zelfs in deze tijd is er een gelovig overblijfsel, staat er. En ja, hij werkt dus via onze dagen en via de gemeente naar de bekering en de herleving van Israël. En ook de herleving van de troon van David op aarde toe. En ook die dingen vinden we terug in Hooglied. Nou ja, er zijn een aantal sleutelfiguren in het Bijbelboek te vinden. En het probleem van een één-op-één vaststelling, hè, eventjes nagaan wie de personen zijn en wie staat dan daarvoor of zo. Dat is dat je vervolgens weer gefixeerd raakt. Zoals bijvoorbeeld als je bruid overal vervolgens toepast. Dan zit je vast. En dan gaat je eigen schema wederom heersen. Dus je kunt dat doen, maar dan moet je wel weten, dan heb je één lezing van de profetie. En dan nog moet je schrift met schrift vergelijken. De context die bepaalt in ieder geval waar het op dat moment over gaat. En dat is altijd zo. Ik bedoel, als je denkt aan een vrouw, dan kan het gaan over een vrouw. Het kan gaan over heel de schepping. Het kan gaan over het volk Israël. Het kan ook gaan over een onderdeel van het volk Israël. Want Israël wordt vaak uitgebeeld in twee vrouwen. En dan heb je te maken met of het huis Israël of het huis van Juda, 2 en 10 stammen. Dus het hangt er maar vanaf op welk niveau je zit. En de context laat zien van hier gaat het daadwerkelijk over. En om het nog lastiger te maken, soms is het niet iemand, maar iets. Dat is ook vaak in de schrift zo. Als je bijvoorbeeld denkt aan Saul, ja, waar staat hij dan voor? En dan blijkt hij een beeld van de wet te zijn. Of Samuel die een beeld van het woord van God is. Dus dan is het niet zozeer meer iemand, maar iets. En dat zit er ook nog eens in. Maar als je dan kijkt naar welke personen we tegenkomen in dit poëtische geschrift, dan vinden we de man. En die wordt genoemd de liefste. Hij wordt ook herder genoemd. Hij wordt Salomo genoemd. Hij wordt overigens nooit bruidegom genoemd. Maar in het algemeen staat hij voor God zelf als de schepper. Of afhankelijk van de context voor de Heere. En daar bedoel ik mee de Heere Jezus Christus. Of Christus inclusief de gemeente. Want als het in het Oude Testament gaat over Christus, dan gaat het ook over zijn lichaam. En soms vind je hem terug als één persoon en dan zit de gemeente daarbij in. Maar soms vind je ze ook uitgesplitst. Dan is het de man met zijn vrienden. Maar dan gaat het over Christus en de gemeente. Nou ja, Salomo natuurlijk, die wordt dan genoemd als degene die echt een naam heeft. Als er dan een naam bekend is, is het Salomo van deze man. En Salomo, dat kennen we wel natuurlijk van Shalom. De vrede. Maar als ik aan liefde denk, dan denk ik ook aan vrede. Want liefde is eigenlijk de kracht die eenheid bewerkt. Dat is wat liefde zou doen. Twee partijen tot één maken, maar dat is ook wat vrede is. Dat is de toestand vervolgens die tot stand komt wanneer twee partijen tot elkaar komen. En de vredevorst Salomo heeft hier van alles mee te maken. Nou ja, hij heeft dus heel veel geschreven. En het gaat altijd op een of andere wijze over de schepping en veel vrouwen. En het gedrag van man en vrouw. Maar het is bovenal dus de wijsheid van Salomo die bekend staat. En ik blader eventjes naar 1 Koningen, hoofdstuk 3. Koning te midden van allerlei intriges. Maar wat Salomo onderscheidt van zijn concurrenten, zou ik bijna willen zeggen, is dat hij, was niet een foutloos persoon, maar het was wel een gelovige en daarmee een rechtvaardige. En op het moment dat hij alles kan vragen wat hij wil, op het moment dat hij alles mag begeren, dan zegt hij in vers 9, als ik dan één ding zou begeren, geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten. Verstandelijk, onderscheidende tussen goed en kwaad, want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? En die zaak nu was goed in de ogen des Heren dat Salomo deze zaak begeerd had. En God zeide tot hem, daarom dat gij deze zaak begeerd hebt en niet begeerd hebt voor u vele dagen, nog voor u begeerd hebt rijkdom, dat is namelijk wat wij, jullie niet natuurlijk, maar zouden begeren. Vele dagen, rijkdom, nog begeerd hebt de ziel uw vijanden, maar hebt begeerd verstand voor u om gerichtszaken te horen. En hij werd wijs en hij werd wereldberoemd wijs. Dan blaad ik even naar hoofdstuk 4. Wat zei hij verder? Maar hij werd niet alleen wijs, maar ook zeer rijk. Er staat dan in vers 29. En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten, gelijk zand dat aan de oever der zee is. Daar kunnen wij ons niet eens een voorstelling van maken. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaren. En wij leven in een wereld waarin er per definitie wordt gezegd dat alles wat vroeger gebeurde, dat dat dommer was, minder ontwikkeld en dat het een soort stijgende lijn is. Maar die Egyptenaren waren niet dom. Die wisten namelijk van geestelijke dingen af. Die waren bezig met de dingen van boven. Ik bedoel niet zozeer zoals wij dat bedoelen, maar met hogere dingen. Met wat erna hier zou gebeuren. Die zagen geestelijke dingen achter de vleeselijke dingen. En dat zijn wij in onze wereld helemaal kwijtgeraakt juist. Ja, hij was wijzer dan alle mensen. Hij was wijzer dan Ethan, de Ezraïet en Herman en Galko en Darda. En dat waren blijkbaar wijze mannen. De zonen van Maho en zijn naam was onder alle heidenen rondom. En hij sprak 3000 spreuken en daartoe waren zijn liederen 1005. En hij sprak ook van de bomen, van de cederboom af die op de Libanon is, tot op de hyssop die aan de wand uitwast. En hij sprak ook van het vee en van het gevogelte en van de kruipende dieren en van de vissen. En van alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van alle koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. En dan denk ik als ik dit lees van, hij kreeg inzicht in de schepping. En dan niet zozeer zoals wij dat zouden doen. Je gaat biologie studeren of natuurkunde en je kan wat van de schepping begrijpen. Maar hij wist waarom de dingen waren zoals ze waren. En dan denk ik gelijk aan Adam in de hof die de dieren een naam mocht geven. Dat kon hij alleen doen als hij inzicht had in de aard en het wezen van die dieren. Anders kan je niet een naam geven. Ja, tegenwoordig noemen wij onze kinderen Zip en Moos en weet ik veel wat, Storm. Maar daar is niet over nagedacht. Daar kijk je of het lekker klinkt. En of je er niet mee gepest wordt of zo, of dat het in de top 10 staat. Maar een naam in de Bijbel, dat geeft gelijk betekenis aan wie je bent. En Salomo had inzicht, maar Adam had dat inzicht ook. En het lijkt hier alsof Salomo eigenlijk een uitwerking is van wat Adam al deed in de hof. En hij beschrijft die natuur. En dat is eigenlijk wat Prediker en Spreuken voortgebracht heeft. En zo moet je dat ook bestuderen. Dat gaat over hogere dingen. Hij is wijs. En dan is het natuurlijk eentje die wijzer was dan Salomo. En dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus zelf. Ik ga er nu even niet naartoe omwille van de tijd. Maar in Lucas 11 vers 31 wordt er gezegd van zie daar is diegene die wijzer is dan Salomo. Hè? Want er is er één. Maar daarmee wordt eigenlijk gezegd van alles wat Salomo hier doet is slechts een voorafschaduwing van wat Christus is of wie Christus is. Alleen, dan wordt het niet meer toegepast op de oude schepping, maar op de nieuwe schepping. En met hem hebben we vervolgens te maken. Nou ja, en dan kom je in de geschiedenis van Salomo en het eerste wat hij doet is rechtspreken, wijsheid voortbrengen. En dan krijg je die geschiedenis hè, van die twee vrouwen. Maar dat gaat over Israël wederom weer, de geschiedenis van Israël. Van wie is de zoon? Is het nou het kind van de een of van die ander? En in Salomo's tijd was het nog gewoon één huis, één Israël. Maar het sprak al vooruit over de dagen waarin die geschiedenis, waarin die huizen zich afsplitsten van elkaar. En dan is de vraag, waar komt de Messias nou uit voort? Komt de Messias voort uit de Joden, uit Juda? Of toch uit het andere deel? Ja, en Salomo die gaat daar niet zelf dieper op in, maar hij was een profeet. En wij zouden die dingen dus moeten onderzoeken vervolgens. Omdat het spreekt over dingen die meer zijn dan Salomo. Dus Salomo is de hoofdrol. Maar hij wordt ook een herder genoemd. En dat is het leuke aan Hooglied, want Salomo was een koning. Ja, dan kun je zeggen, ja, maar David was een herder en het was toch een beetje een familie van herders. Maar dat begrijp je dus alleen als je het op het juiste niveau toepast. Want de herder en Israël zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat Israël dat schapenvolk is, geleid wordt door de herder. Alleen de vraag is, waar blijft die goede herder? Waar blijft de opperste herder? Want we hebben te maken met blinde wegwijzers, we hebben te maken met wolven enzovoorts. Dat is de geschiedenis van Israël. En dan ineens in Hooglied wordt de herder geïntroduceerd. En dan wordt er vaak ook nog eens gezegd dat het eigenlijk een andere man is. Ik weet niet of iemand die theorie kent. Maar dan denk je, ja, dat is helemaal niet nodig. Dit is gewoon dezelfde. Alleen, het zijn andere aspecten waardoor je een dieper inzicht krijgt in hoe dat gaat met Israël. En wat voor plan de Heere daarmee heeft. Nou, dan is er ook nog een vrouw. Nou, dat weten we. Maar die vrouw die wordt genoemd mijn vriendin. De vriendin. Of de zuster. We denken, ja, hoe kan dat nou weer? Ook de bruid. Ze wordt ook Shulamit genoemd. Eén keer. Maar dat is verwant aan Salomo. Shulamit is ook gewoon shalom, maar dan vrouwelijk. Ja, en waar gaat dat dan over? Nou, als het één spreekt over de schepper en over de Heere, dan moet het andere deel spreken over de schepping of over Israël op een of andere wijze. Er zit niks anders op, want dat is altijd zo in de Bijbel. Die twee dingen staan altijd tegenover elkaar. En die vrouw, die staat op een of andere wijze soms in dit boek ook voor de gemeente zelfs. Alleen dan niet als de bruid. En dat is om een kwinkslagje te geven. Maar dat is een projectie die gemaakt wordt. Dat vinden we wel degelijk terug. Alleen niet als bruid. Nou, dan vinden we ook nog wat familie van deze vrouw. Namelijk een moeder wordt genoemd. En enige zonen worden genoemd in Hooglied 1 vers 6. Maar we weten eigenlijk verder niks van ze. En we weten ook niet, ja, er wordt ook door sommigen gezegd dat ze nog een zus heeft. Dat wordt in Hooglied 8 genoemd, maar ik betwijfel of dat zo is. Maar daar kom ik later nog wel op. En dan heb je ook nog wat figuranten in het Bijbelboek. Er worden genoemd metgezellen. Er worden wachters in de stad genoemd. Die komen we nog tegen. We vinden de dochters van Jeruzalem. Die worden ook genoemd als een aparte categorie. Dus genoeg om een leuke musical te maken. Want dat is eigenlijk wat het is. Het is een soort opera, een soort lied wat gezongen wordt met verschillende stemmen en afwisselingen. En dan wisselt dat decor ineens. En dan begint er wat anders. Wat ik wel kan zeggen nog is dat het begin en het eind met elkaar te maken hebben van Hooglied. En ik lees eventjes Hooglied 1, vers 6. Daar staat, wanneer die vrouw ten tonele verschijnt. Nou ja, vers 5, daar staat er, ik ben zwart, doch liefelijk. Gij dochteren van Jeruzalem, tussen haakjes. Gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Maar mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Nou, het klinkt wat cryptisch, maar hier is een vrouw die door haar eigen familie ergens anders te werk is gezet. En daardoor kon ze haar eigen wijngaard niet hoeden, onderhouden. Dus zij is iets kwijtgeraakt. En zij is onder dwang ergens anders gezet. En dat is het begin van Hooglied. Dat is eigenlijk het startpunt. Maar aan het eind van Hooglied, hoofdstuk 8. In vers 12. Dan vinden we wederom weer dat er een wijngaard genoemd wordt. In de rest van het boek niet. Maar alleen hier. En die wijngaard hier, die wordt door Salomo vervolgens bedeeld aan anderen. En dan zegt deze vrouw in vers 12, maar mijn wijngaard die ik heb, is voor mijn aangezicht. En dan kan ze de wijngaard wel hoeden. Dus in Hooglied 1 was ze de wijngaard kwijt. In Hooglied 8 heeft ze de wijngaard terug. En dan zegt ze, de 1000 zilverlingen, die zijn voor u, o Salomo, maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. Nou ja, dat is even voor een andere keer. Maar dan zal zij wel vrucht voortbrengen, zegt ze. En dat gaat via de hoeders. En die zullen daar ook loon voor ontvangen. Die zullen daar ook van eten vervolgens. En dat kon ze in Hooglied 1 niet. Want haar wijngaard die ze had of heeft, heeft ze niet kunnen hoeden. En alles daartussenin is eigenlijk de weg naar herstel. Alleen het is niet een chronologisch herstel. Nou ja, en zo'n structuur, zo'n begin en eind, die eigenlijk gespiegeld is, dat heet met een moeilijk woord een inclusio. Dus dan weet je dat ook weer. Iemand nog de Griekse variant? Of de... Dan is het een epanadiplosis. In het Nederlands een omsluiting. Dat is makkelijker. Niet ontsluiting, omsluiting. En de functie is eigenlijk van, alles hier tussenin is verbonden met elkaar. En dat vind je in heel veel psalmen terug. Dat er bijvoorbeeld een bepaalde zin in het eerste vers van zo'n psalm staat. En die eindigt ook met dezelfde zin. En dan, ja, soms werkt het naar een centrum toe. Dan heet het ineens een introversie. Maar soms ook niet. Dan blijft het een inclusio. Een omsluiting. Nou, en dat is eigenlijk hier zo met deze wijngaard. Het begint met iets wat kwijt is en later is die terug. En dat is precies ook het profetisch plan wat dan uitgewerkt wordt. Nou, ik ga eventjes nog naar Hooglied 1 dan. Want daar staat het Hooglied. Het welk van Salomo is. Nou, dan weet je dus dat het door Salomo geschreven is, maar het heet het Hooglied. In het Hebreeuws is dat Shir HaShirim. En dat is wel mooi, want in dat Hebreeuws, daar staat eigenlijk twee keer hetzelfde. Dat is net zoiets als Heer der Heren of Koning der Koningen. Nou, Lied der Liederen. Dat is vertaald met het hoge lied, het hoogste lied. Het is het Lied der Liederen. En dan weet je dus dat het over iets hogers gaat dan gewoon een menselijk lied. En we vinden vaak liederen in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan de uittocht uit Egypte in Exodus 15. Het eerste wat Mozes deed toen het volk door de Schelfzee trok en de legers van Farao omkwamen in de wateren van de Schelfzee, was een lied zingen. En vervolgens doet Mirjam dat ook. Een loflied is dat, een danklied, een overwinningslied. Nou, eigenlijk is het Hooglied ook een overwinningslied. Het lijkt mis te lopen, maar het eindigt in overwinning. Dat is precies wat die inclusio dus laat zien. Nou ja, bekend is bijvoorbeeld het lied van Deborah en Barak in Richteren. Of het lied van Hanna in 1 Samuel 2. Maar de psalmen zelf zijn eigenlijk ook gewoon liederen. Of als het negatief is, hebben we de klaagliederen. En bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus vinden we het lied van Maria. Of het lied van Zacharias. Maar liederen staan centraal in de Bijbel. Ja, het heeft met zingen te maken, maar dat is eigenlijk de werking van de geest. Dat zit erachter. Er zit beweging in. En onder het judaïsme is het een soort toneelstukje geworden. Maar het beeld nog steeds dat uit, dat het woord eigenlijk levend is. Dat de geest erdoor spreekt. En daarom zijn het liederen. En als wij zingen, dan gaat het om de boodschap die we met één mond belijden, met z'n allen. Omdat we dat geloven. Maar we zingen het nog steeds. Er zit leven in vervolgens. En dat is eigenlijk iets wat buiten de christelijke wereld helemaal niet bekend is. Dat er gezongen wordt samen. Dat is toch eigenlijk een zegen. Dat is heel gek eigenlijk in de wereld. Maar dit is het hoogste lied vervolgens dus. Want dit is het lied van God zelf over zijn schepping. En het is dus het lied van Salomo. En dan staat er, hij kusse mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Ja. Uw liefde is beter dan wijn. En dat begint gelijk met kussen. En dan wordt de toon gezet in het boek. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Het woord kussen, of de kus, is het Hebreeuwse woordje nashak. En ja, dat hoef je verder niet te onthouden, maar dat is afgeleid van een werkwoord, een stamwoord, wat vertaald wordt op andere plaatsen met voorbereiden. Of met toerusten, gereed maken. Of aanraken. En ook met kussen. Maar er zijn meerdere vertalingen dus van dit woord. Maar dat voorbereiden en toerusten, dat zit er wel in. Als er staat, hij kusse mij met de kussen zijns mond, wordt er iets toegerust gelijk. Je krijgt namelijk deel aan de ander. En dat is wat toerusten is. Op het moment dat wij deel krijgen aan het woord van God, worden wij daarmee toegerust, opdat wij waardiglijk zouden roepen of zouden wandelen naar de roeping waarmee wij geroepen zijn. Wij worden toegerust. En als het woord alleen maar tot ons komt om, nou, dat weten we dan ook weer, hè, dan gaat het erin en eruit. Ik bedoel, je kunt eten, maar als je daarna niet aan het werk gaat, word je alleen maar dik. De bedoeling is dat je toegerust wordt om vervolgens te kunnen wandelen. Nou, en als hier staat, hij kuste mij met de kussen zijns monds, dan gaat dat dus over gemeenschap die uitgebeeld wordt. Maar gemeenschap om toegerust te worden. Opdat die andere partij ook deel krijgt dus aan de positie en de functie van die ander. Dat die op hetzelfde niveau terechtkomt. Ik blader even naar Genesis hoofdstuk 27. En dan is het de bedoeling dat eigenlijk Esau het eerst geboorterecht zou ontvangen. Maar we kennen het verhaal met de list van Jacob, die met zijn behaarde armen bij zijn vader kwam. En nou ja, ik lees vers 22. Toen kwam Jacob tot zijn vader Isaac, die hem betastte en hij zeide, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. Doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijn broeders Esau's handen, en hij zegende hem. En hij zeide, zijt gij mijn zoon Esau zelf? En hij zeide, ik ben het. En hier is altijd de vraag van, ja, dat moet Isaac toch geweten hebben. En, nou ja, in het verhaal wordt het in het midden gelaten, maar bij Isaac is altijd de vraag, maar nou, moet hij toch geweten hebben wat er hier gebeurt. En dat is iets om over na te denken. Want ja, als je weet wie Isaac uitbeeldt, ja, dan kun je dezelfde vraag stellen. Dat moet hij toch geweten hebben, of niet? Het wordt een beetje in het midden gelaten. Dat is hetzelfde als met Jozef. Van, ja, dat moet hij toch geweten hebben dat het zo zou gaan. Maar goed, daar... Hij zegt, ik ben het. En dan staat er, toen zei hij, stel het nabij mij, dat ik van het wildbraad mijn zoons eten, opdat mijn ziel u zegenen. Dus eerst eten, daarna zegenen. En hij stelde het nabij hem, en hij at. En hij bracht hem ook wijn, en hij dronk. Nou, gegeten en gedronken. En zijn vader Isaac zeide tot hem, kom toch bij en kus mij, mijn zoon. En daar heb je Nasjak. Maar wat gebeurt hier? Hij krijgt de zegen van het eerstgeboorterecht. En dat wordt geïllustreerd in dat kussen. Want hij moet nabij komen, hij moet gemeenschap zoeken. Nadat hij deel heeft gekregen aan de maaltijd samen. Dat is ook gemeenschap. Om toegerust te worden en dus te ontvangen. Alleen hier is het direct een zegen van het eerstgeboorterecht. Maar dat is wat kussen zou zijn. Toenadering zoeken om te ontvangen. En kussen is met, per definitie met de mond... Dat heeft te maken met het woord. Om te ontvangen. Je krijgt deel aan iemand anders woord. En in dit geval is het van de hogere naar de lagere toe. Nou, en hij kwam dus nabij en hij kuste hem. En toen rook hij de reuk zijn klederen. Want op het moment dat er gekust wordt, dan ruik je. En dat heeft te maken met de geest. Met de geestelijke dingen. En hij zegende hem vervolgens. En hij zeide, zie de reuk... Mijn zoons is als de reuk des velds, het welk de Heer gezegend heeft. Je bent gelijk op een geestelijk niveau. En dat is wat kussen is. En dan blader ik nog even naar Psalm 2. Die bekende psalm over de heidenen en de volken die in opstand zijn geraakt tegen God en zijn gezalfde. En ook dit is weer profetisch en wordt toegepast op verschillende niveaus. Want volgens Handelingen staat er gewoon bij, 4 vers 25 gaat het over bepaalde figuren die een verbondje sluiten tegen anderen weer. Maar later blijkt dat het over geestelijke macht ook gaat. over hele volken in onze dagen. Maar er komt een moment, op dit moment is degene, vers 4, die in de hemel woont, lachende. Hè? Daar hebben we Isaac weer trouwens. De Heere zal hem bespotten, want hij werkt zijn plan uit en het ligt al vast. Maar er komt een moment dat hij zal spreken, vers 5. En als hij dan spreekt, dan zijn dat geen woorden van liefdadigheid, maar dan spreekt hij in zijn toorn. Nou, en tot op heden heeft hij dat niet gedaan. Niet willende dat enige verloren gaan, hè? 2 Petrus 3. Maar er komt een moment dat hij zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Want ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion en de berg mijner heiligheid. Dat heb ik al gedaan en dat staat vast. En dan moet je niet denken dat je zelf je koning kunt zalven en kunt toe-eigenen. En het land kunt inpikken. Dus er komt een moment dat de Heer zal komen. Vers 8, je hoeft maar te eisen. Breng recht voort en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En gij zult hen dan verpletteren met een ijzeren scepter en gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nou, Openbaring 2 staat erbij, maar dat spreekt over dingen die nog te gebeuren staan. Nu dan, gij koningen, handelt verstandelijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheug u met beving. Kust de zoon, en daar heb je Nashak weer, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. En ja, dat is eigenlijk een oproep aan alle mensen dat ze de zoon zouden kussen. Dat zij degene die op de troon gesteld is zouden zoeken en hun heil bij hem zouden zoeken. Want op het moment dat ze dat niet zouden doen, krijgen ze te maken met de toorn die gesproken zal worden. En dit wordt verder uitgewerkt vervolgens in Romeinen hoofdstuk 2 bijvoorbeeld. Van die dag die zal komen en de mensheid die verzamelt toorn, die geopenbaard zal worden in de dag des toorns. En het enige medicijn wat er is, is naderen tot God. Naderen tot de troon der genade en dus de zoon te kussen. Ja, dat is dus niet letterlijk. Dat heeft te maken met toegerust worden, op toenadering zoeken, opdat hij tot ons spreken. Woorden van genade. Zoals in Lucas 4 aangehaald uit Jesaja 61. De welaangename tijd die nog steeds aanstaande is. Nou, ik ga even terug naar Hooglied. Kust de zoon, maar hier wordt gezegd door de vrouw, hij kusse mij met de kussen zijns monds. Zij wil zich laten toerusten, zij zoekt toenadering en zij laat het toe. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Kijk, en komend vanuit het Nieuwe Testament is dat natuurlijk heel makkelijk. Want daaruit weten wij dat wijn een beeld is van de geest. En dat is waar het eigenlijk over gaat. Uw uitnemende liefde. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest. Liefde. De vrucht van de geest is beter dan wijn. Want wijn is een beeld van de geest. Maar de geest zelf is beter dus. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn, staat hier. Geef mij dat nieuwe verbond, geef mij dat nieuwe leven, want het is beter dan het oude leven. Dat is beter dan de oude schepping. En wijn, dat is het Hebreeuwse woordje yayin. En dat wordt natuurlijk vertaald met wijn, maar ook met uitpersen. Want wijn is natuurlijk een hele bijzondere drank, omdat het voortkomt uit het uitpersen, eigenlijk de dood en opstanding van de druif. Ja, er moet geest in komen uiteindelijk. Nou ja, ik denk dat er hier anderen zijn die het proces beter kennen dan ik. Maar ik geniet er meestal alleen maar van. Maar het heeft de dood achter zich. Het is nieuw leven juist. En de bekendste exponent van degene die wijn voortbrengt, dat is natuurlijk Melchizedek zelf. In Genesis hoofdstuk 14, die na de strijd, nadat zeg maar dood, de dood overwonnen is, de strijd gestreden is, voortbracht brood en wijn. En hij wordt juist genoemd degene die wij nu kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Een voorloper daarvan. De vredevorst. Een koning van Salem wordt hij dan genoemd. Maar ja, hij is gewoon de vredevorst. En Melchizedek, dat is koning, Melech, tzaddik, koning der gerechtigheid. Nou, daar is er maar eentje van. Daar is er geen andere van. En dat is Melchizedek. Maar nog eerder, in Genesis 9, hebben we Noach. En wat deed hij toen hij uit de ark kwam? Ja, ethisch mag het allemaal niet, maar hij werd dronken van de wijn, staat er. Hij maakte een wijngaard en hij werd dronken van de wijn. Maar dan moet je weten waar wijn over spreekt. Dat gaat over het nieuwe leven. En was het niet in Handelingen 2 dat er gezegd werd, toen zij door de geest spraken en allerlei daden des Heren verkondigden, dat ze zeiden, ja, ze zijn dronken. En dat zo vroeg. Toch? Ja, in de wereld is het allemaal niet goed. En dat blijft zo. Maar al die plaatjes worden wel gebruikt om iets uit te beelden. En juist ook door Salomo in de Spreuken. Want als er een ellendig is die geen hoop meer heeft, staat er, nou dan kun je maar beter drank geven, want dan vergeet hij zijn ellende. Ja, dat is slecht, weet je wel. Er moet therapie, of zoiets. Nee, hij moet nieuw leven hebben, want dat is waar de wijn van spreekt. Dat is het enige wat ons in deze wereld hoop geeft. En kan redden. Het evangelie. Er is geen andere boodschap voor de wereld. Want de rest eindigt allemaal in ellende, dood, verdriet. Dus de wijn. En dus wordt niet dronken in wijn, Efeze 5. Waarin losbandigheid is, want dat is niet waar het om gaat. Maar wordt vervuld met de geest. En dat is actief. Want dat is hier waar hier ook over gesproken wordt. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde, de vrucht van de geest, is beter dan de wijn. Ik word liever vervuld met de geest, zegt ze. Want dat is beter dan de wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. En daarom hebben u de maagden lief. Ja. Dan hebben we wijn net gehad. En hier staat olie. En dat is eigenlijk hetzelfde als de wijn. Wat goot de barmhartige Samaritaan in de wonden van de gewonde man? Nou, olie. En hoe wordt een koning gezalfd? Met olie. En hoe noemen wij de Messias? De gezalfde. Met olie. Want dat spreekt ook over nieuw leven. En altijd als je olie tegenkomt, heeft dat te maken met dat nieuwe leven. En olie zou gegoten worden over het hoofd van Aaron en afdruppen vanaf zijn baard en heel zijn lichaam als het ware vervullen met de geur van die olie. Het is de werking van het nieuwe verbond, van het nieuwe leven, wat zich uitwerkt ook in de geschiedenis. We hebben te maken met Christus, vervolgens de gemeente en uiteindelijk met Israël op aarde. Die deel krijgen aan dat nieuwe leven, aan die olie. En dat brengt dan vervolgens voort reuk. Uw oliën zijn goed tot reuk. Maar ook hier geldt weer. Wat is reuk in het Hebreeuws? Dat is gewoon ruach. Dat is wat de geest is. We hebben het niet over motorolie. Het gaat om geurende olie. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie. Daar zit een woordspeling in. Naam is Shem, Hashem, en olie is Shemen. Dat vind je ook in Prediker van Salomo. Maar uw naam is een olie. Maar wat is een naam? We hebben het er net al over gehad. Dat is eigenlijk niet zomaar een woord wat iemand opgeplakt krijgt. Zo, jij bent dat. Ja, jij heet zo, want dit beeld jij uit. Dat is in ieder geval in de Bijbel zo. De naam is gelijk wie je bent. Dat is je reputatie. Dat is waar je onbekend staat vervolgens. Heel vaak in de Bijbel worden de zonen van genoemd. En zo staan ze dan ook bekend vervolgens. De zonen van Zebedeus. Ja, noem maar wat. Nou, en deze naam is een olie. Oftewel, ook een geurende olie. Zijn naam zou bekend zijn. De naam. En die olie die wordt uitgestort en daarom hebben u de maagden lief. De maagden. Dat is het Hebreeuwse woordje alma. En dat komt van olam, dat ken je misschien wel. Het woord olam. Ad olam, tot in eeuwigheid is dat. Maar olam, dat is iets wat verborgen is. Iets wat nog niet aangeraakt is, wat nog niet ontdekt is, wat nog jong is. En daarom wordt het dus ook vertaald met maagd. Maar er zit een diepere betekenis achter. En maagden, die worden vaak gezien als iets of ja, als mensen die toegewijd zijn aan iets of iemand. Dus ook bewust. Omdat ze nog wachten op iets. Nou, en daarom hebben u de maagden lief, staat er. Uw naam is een olie die uitgestort wordt en daarom hebben u de maagden lief. Zij zijn nog onaangeroerd en onontwikkeld. Dan blader ik even naar Psalm 68. Ik heb net gehoord dat ik me niet meer aan dit drie kwartier hoef te houden. Dus. Nou, we zullen niet tot het laatste vers gaan hoor. Psalm 68. En er staat in vers 25. Moet ik wel even kijken of ik het goede vers heb. Ja. O God, zij hebben uw gangen gezien, de gangen mijns Gods, mijns konings, in het heiligdom. De zangers gingen voor, de speellieden achter en in het midden de trommelende maagden. En dat is hetzelfde woord. Looft God in de gemeente, de Heere, gij die zijt uit de springader van Israël. Nou lees ik maar drie versen natuurlijk uit deze psalm, maar dit is een psalm die later door Paulus aangehaald wordt in Efeze 4. Het is die beroemde psalm die spreekt over de gevangenis die gevankelijk gevoerd wordt. En dit is eigenlijk de gevangenis. En hier heb je eigenlijk te maken met wat er voortkomt uit die gevangenis. Dat zijn de maagden, maar dan ben je gewoon bij de gemeente. Die zijn toegewijd. Hè, ja goed, misschien is dat nu even te lastig, maar in Matteüs 19 heb je er die zichzelf gesneden hebben omwille van het koninkrijk der hemelen. Zoek dat maar eens een keer op. Maar die zijn niet in staat om te trouwen, dat zijn ook een soort maagden, omdat ze toegewijd zijn aan het koninkrijk der hemelen. En in Openbaring wordt er ook over maagden gesproken die een bepaalde functie krijgen. Dan zijn het er 144.000. En dat is ook een toepassing. Maar we hebben dus te maken met gelovigen, met een gelovig overblijfsel. Dat zijn die maagden. En Paulus die zegt, ja, maar dit gaat over Christus en de gemeente in Efeze hoofdstuk 4. Maar goed, ik blader even terug naar Hooglied weer. Want we gaan ook nog een broodje zalm eten. Ja, toch? Staat in vers 4. Trek mij en wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. En wij zullen ons verheugen en in u verblijden. De vrouw die vraagt hier om geleid te worden. Trek mij. Trek mij op. En leid mij vervolgens. net als het volk Israël in de woestijn, of zoals de vrouw Israël straks uit de woestijn zal verschijnen in de toekomst. Trek mij en leid mij. En dat is dan niet uit dwang, maar door liefde. En je zou het zelf eens na moeten zoeken in de Nieuwtestamentische brieven, maar ook wij worden getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw en overgezet en aangetrokken naar zijn koninkrijk of getrokken in het licht. En wij lopen vervolgens vrijwillig achter hem aan als het goed is. Toch? In de voetstappen des geloofs van onze Heer. We hebben vele voorgangers. Maar dat is een vrijwillige baan, wandel die we hebben. Nou, en dat wordt hier ook gezegd. Het is niet gedwongen, maar het is vrijwillig. Trek mij. Neem me maar mee dan. Leid me naar dat land. En wij zullen u nalopen. Nou, vervolgens de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. En wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ja, meer dan de wijn. En wij zullen u nalopen. Hij heeft mij gebracht in zijn vertrek. Dat is altijd wat lastig met het Hebreeuws. Hij heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Ik lees het niet als iets wat al voltooid is. Het komt heel vaak voor in de profetieën dat iets gezegd wordt, of als iets dat al voltooid is, of als iets wat in het verleden gebeurde. Bijvoorbeeld, ik zag de Satan uit de hemel vallen. Maar dat moet nog gebeuren. En dat is met de profetieën heel vaak zo, dat je zoiets tegenkomt. Dat iets al als een voldongen feit gebracht wordt, maar het moet nog gebeuren. Want hij zal straks zijn vrouw in zijn vertrek brengen, in zijn kameren brengen. Maar dat is nog niet het geval. Het is profetisch. Want het paleis waar zij gebracht wordt, het vertrek, dat is het centrum van het koninkrijk. Dat is rondom de troon. En ja goed, straks dan zullen we zien dat dat inderdaad de lijn is die gevolgd wordt. Maar zij ziet er al naar uit. Zij ziet er profetisch al naar uit. En de oprechten hebben hem lief. Ja, oprechten, dat zijn altijd gelovigen. Dat zijn degenen die acht geven op dat woord. Ook voor ons, in onze dagen geldt dat het evangelie van Christus kracht van God is. Tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, maar ook de Griek. En dan staat er vervolgens dat binnen dat evangelie de rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard. In Romeinen 1 vers 17. Als wij God als rechtvaardig willen zien, dan moeten wij het evangelie leren verstaan. En dan moeten we het evangelie geloven. En dan staat er uiteindelijk in Romeinen 1 vers 17, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En die kun je op twee manieren lezen. Ik ga er expres niet naartoe, maar je kan hem lezen als de rechtvaardige zal uit het geloof van Christus leven. En de tweede toepassing is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want hoe vaak hoor je niet dat je één keer een keuze maakt en vervolgens, dat was het dan. Maar het gaat er niet om dat je een keer tot geloof bent gekomen, maar dat je uit dat geloof leeft. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar die rechtvaardigen, dat zijn dezelfde als deze oprecht hier. Oprecht is rechtvaardig. Gelovigen dus. En wij spreken het woord van God, zegt Paulus, uit oprechtheid in Christus. Nou, dan ben je oprecht. Dan doe je geen water bij de wijn, maar dan spreek je het zoals het is. En dan komen we in vers 5. En dan vindt er een scènewisseling plaats. Want dan vinden we ineens de toestand van de vrouw zoals die eigenlijk is. Ze is helemaal niet in de binnenkamer. Ze is helemaal niet kussende de lippen van de man. Nee, ze zegt, ik ben zwart. En dat bedoel ik niet genetisch, maar zwart van het werken, buiten, in de zon. Dat is wat het is. loeste arbeid. Het is een vernederde positie die geschilderd wordt. Het is door hard werken. Heeft te maken met de wet. Heeft te maken met slavernij. En dat woordje zwart, dat is het Hebreeuwse woordje shachar. En dat is inderdaad zwart, maar dat is ook donker in de zin van dat het heel diep in de nacht is. Het is het diepste stuk van de nacht. En daarmee wordt het vertaald met de overgang van de nacht naar de dag. De overgang van een vorige naar een nieuwe dag. En dat is kenmerkend eigenlijk. Zij is zwart, het is vernederd, maar ze staat op het punt om wedergeboren te worden. Dat is eigenlijk wat hier uitgebeeld wordt met die vrouw. Ik ben zwart, doch liefelijk. En liefelijk betekent in dit geval dat zij gelovig is. En zij zegt dat vervolgens tussen haakjes, gij dochteren van Jeruzalem. Nou ja, daar komen we morgen nog wel op terug. Maar dat heeft te maken met het Israël wat in de toekomst tot geloof zal komen. En aan de ene kant hebben wij hier te maken met een vrouw die zwart is en in een vernederde positie. En dan denk je, dat is een die dochteren van Jeruzalem, dat zijn weer hele andere. Maar in het profetisch woord zijn zij hetzelfde, maar dan in de uitgewerkte positie. Dus die dochteren van Jeruzalem, die zullen uiteindelijk in de toekomst tot geloof komen. En dat wordt hier al profetisch eigenlijk gezegd. Maar op dit moment is zij nog zwart van het werken. En dus vers 6, ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat de zon mij heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken en zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Ja, de kinderen mijner moeder, dus dat waren haar broers of haar zussen, maar waarschijnlijk haar broers. En dan denk ik gelijk aan Kain en Abel bijvoorbeeld. Daar heb je de eerste broederruzie, de familieruzie. Want ja, wie gaf nou het juiste offer? En Kain die ontstak in woede. En hij sloeg zijn broeder dood. En later wordt duidelijk dat het gewoon over de weg van Israël gaat. Want daar kwam uiteindelijk de echte broer, de echte zoon. En die sloegen ze ook dood. Toch? Want hij bracht het rechtvaardige offer. En die anderen dachten dat zij met hun offers het juiste deden. En zij eisten daarmee een bepaalde positie op. Het gaat over het volk Israël. En het wordt uitgebeeld in een geschiedenis die al heel vroeg in de Bijbel beschreven staat. Nou, en dat is eigenlijk precies dezelfde geschiedenis als we hier in Hooglied vinden. Een vrouw die op een of andere wijze verwijderd raakt van haar broers. Door toedoen van de broers. En het is altijd zo in de geschiedenis geweest dat het gelovig overblijfsel tegengewerkt werd door het andere deel van Israël. Ik bedoel, ik hoef alleen maar de geschiedenis van Jozef aan te halen. Toch? Hij deed het. Hij deed wat zijn vader hem had opgedragen, maar zijn broeders moesten daar niks van hebben. En in dit geval is het dan een vrouw, om bepaalde redenen. Maar het gaat altijd om die tegenstelling. De een die leeft onder de wet, die is religieus, die wil zijn eigen rechtvaardigheid bewerken. En de ander die leeft uit genade en uit geloof. En die verwacht het van de Heer. Nou, en deze vrouw, die is dus door die broers uit haar eigen erfdeel gezet. Want dat is eigenlijk wat het is. Ze mist haar erfdeel. En ze is ergens anders te werk gezet. En zij wordt genoemd dan hoederin der wijngaarden. En het maakt nu even niet uit, maar wijngaard heeft altijd te maken met het land Israël, maar vooral het erfdeel van Israël. En ze is ergens aan het werk gezet, maar het was niet haar eigen wijngaard. En zij dient nu anderen. En zonder daar nu omwille van de tijd op in te gaan, dat heeft alles te maken met de ballingschap waarin Israël terechtgekomen is. Zij diende anderen. En daardoor kon zij eigen erfdeel niet innen. En dan staat er in vers 7, zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijt. We zullen tot vers 9 doen. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijt. Waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uw metgezellen? En zij zoekt nu rust eigenlijk. Ze zit vanuit deze nederige positie en ze zoekt rust. Dus je moet even van die wollige taal af. Het gaat gewoon over Israël, wat in een bepaalde positie verkeert, maar nu rust zoekt. Maar waar vindt Israël rust? En dan gaat het van een wijngaard naar een schapenwei toe ineens. En dan gaat het van een man, Salomo, de schrijver, gaat het naar een herder. Maar dat zijn typische Israël-kenmerken. En ik laat nu even Jesaja 5 maar even voor wat het is. Maar daar wordt duidelijk gesproken over de wijngaard die Israël zou bewerken. Maar de vrucht die zij voortbrachten waren stinkende vruchten. En daarom worden ze van die wijngaard verwijderd. En in Matteüs 21 vinden we ook een gelijkenis over een wijngaard. Ik denk dat die wel bekend is. Maar uiteindelijk is de conclusie dat ook die wijngaard niet meer bij die arbeiders hoort. Nou, en schapen en een kudde, dan moet je naar Ezechiël toe. Dan krijg je echt vele profetieën die spreken over de herder die de schapen zou weiden. Ezechiël 34, Ezechiël 36 met name, spreken over hoe de enige herder zou opstaan en de schapen zou brengen in het land vanuit het buitenland. Want het is uiteindelijk de goede herder die het volk Israël zal verzamelen als één kudde en zal verzamelen bij de grote schapenstal. En dan ben ik bij Bosra. En van daaruit zullen ze als één volk, als één kudde, het land binnengaan. Onder leiding van de ware herder. Trek mij en ik zal u volgen, staat hier. Nou, dat zal gebeuren in de toekomst. En dat zal dan de ware herder zijn. Hij is de koning, maar hij is ook de herder. En die twee beelden die worden verenigd. Dat zijn niet twee mannen, maar dat is dezelfde. En dan staat er in vers 7... Nou, waar ben je dan? Waar wijd je de schapen dan? Want waarom zou ik daar niet naartoe gaan? Als een die zich bedekt bij de kudde uw metgezellen. Nou ja, dit is typologie. Want in de toekomst zal Israël verzameld worden. En in de toekomst zal Israël haar wijngaard terugkrijgen. Maar tot die tijd is in ieder geval het gelovig overblijfsel uit Israël nu bedekt bij de kudde van de metgezellen. En dat zijn de metgezellen van de herder. En dan moet je weten, wie zijn hier de metgezellen? In het Hebreeuws is dit het woordje gabar, metgezel. In het Nederlands bekend als een gabber. En de gabbers, ja, dat zijn de vrienden. Dat zijn de vrienden. En in Psalm 45 vers 8 worden die vrienden, die metgezellen, aangehaald. Maar dat wordt ook in Hebreeën 1 gedaan. Dus ik ga daar eventjes naartoe. Hebreeën hoofdstuk 1. We zijn er bijna. Want in Hebreeën 1 wordt de uitermate verhoogde positie van Christus beschreven. Als de Zoon van God gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dan staat er in vers 6, en als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Hij wordt boven de engelen gesteld. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam vuurs. Maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De schepter uw koninkrijks is een rechte schepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. En daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En hier heb je de medegenoten, en dat komt gewoon uit Psalm 45. Maar je ziet er eigenlijk dezelfde taal terug in Hooglied. Dit zijn de gabbers, de vrienden. Je bent terug bij Christus en de gemeente. En Israël wordt in onze dagen dus bewaard in vernedering bij de gemeente. Wij zorgen ervoor nu, doordat wij het woord bewaren, dat straks Israël op aarde gered zal worden. En in onze dagen zijn wij het gelovige overblijfsel van Israël. En dat is eigenlijk wat er in Hooglied naar voren wordt gezet. Als Israël in de toekomst zalig zal worden, dan zal ze zich nu moeten verschuilen bij de kudde van de metgezellen. En de parallel is duidelijk. Als men nu op de vlucht is voor degene die wraak zal nemen, de bloedwreker, dan kan men alleen terecht bij de vrijstad. Dat is dezelfde parallel. En hier staat, als de vrouw zalig zal willen worden, als de vrouw deel wil krijgen aan die kameren van de koning en aan die hoge positie van de koning, dan kan zij zich nu beter verschuilen bij de metgezellen onder de kudde. Maar dat is buiten de stad, dat is buiten het land. Dan heb je in onze dagen terecht. Nou, en ter afsluiting vers 8 nog van Hooglied 1. Terug. Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herder. Nou, er wordt precies hetzelfde weer gezegd. Als je het niet weet waar je moet zijn, nou volg dan maar de voetstappen van de schapen, van de gelovige schapen. En wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Maar dat zijn die metgezellen. En daar kun je dan maar beter terecht gaan. Nou ja, en wie dit dan precies zegt, dat weet ik niet. Daar is ook twijfel over. Maar die vrouw wordt gewoon verwezen naar de gemeente om daar rust te vinden. En in onze bedeling, in onze dagen, is de gemeente een pilaar en vastigheid der waarheid. En wij worden immers ook geleid door de goede herder, toch? Maar wij zouden ook een herder zijn voor Israël zelf. Als er al één categorie gelovig is die Israël de weg zou kunnen wijzen nu, dan is dat de gemeente. Omdat wij het woord van God nu hebben. Nou, en in de toekomst dan zal dat ook openbaar worden in de wereld. En dan vanaf vers 9, maar daar stoppen wij dan, daar begint dan weer een nieuwe scène. Want dan begint de man vervolgens te spreken met mijn vriendin. En dan vergelijkt hij haar met van alles en nog wat. Maar dat komt dan een andere keer.